die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 51 en daarvan de verzen 5, 6 en 7. Psalm 51, de verzen 5, 6 en 7. deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen en daarvan het 34e hoofdstuk door vooraf. En doen we met de kerk van alle eeuwen en tijden belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 34, een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorging. Ik zal de Heere loven te alle tijd, en zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich roemen in den Heere, de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak den Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb den Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. En zij hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verlost hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heere legert zich rondom degene die hem vrezen en hij rukt hen uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is, wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vrees den Heere, gij heiligen, gij zijn heiligen, want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken hebben geen gebrek van enig goed. Komt, komt gij kinderen, hoort naar mij en ik zal u de vrezen des Heere vertellen. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken. Wijkt af van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degenen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. En zij roepen en de Heere hoort en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Velen zijn de tegenspoed des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hen de Heere. Hij bewaart ze al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddelozen doden en die de rechtvaardigen haten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten en alle die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw woord gegeven, dat het ons mocht zijn een lamp voor onze voet en een licht op ons pad om het duister op te klaren. Ons bestaan is enkel duisternis, maar in u zien wij het licht. Gij zijt het licht der wereld, gij zijt onze voorhoede en onze achtertocht. Gij zijt onze leidsman op onze levensweg. Heere, zonder u kunnen we de weg niet vinden. Zonder u kunnen we alleen maar dwalen, alleen maar zondigen. Maar mocht gij ons bij de hand vatten, ons bij de rechterhand vatten. Uw goede geest bestier ons en leid ons in een effen land. Want dit leven, dit land, is een land dor en nat zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. De wereld vervult niet, maar gij alleen vervult, want gij zijt verwinner in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen, zonder dat ze er iets aan hoeven doen, want de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen, heren. Gij mocht al die broeders gedenken, de meeluisteraars met hun gezinnen. Mocht gij ze sterken door uw geest, mocht gij nog bekering geven, mocht gij nog uitbreiding van uw koninkrijk geven. Door de dwaasheid der prediking doet gij het door woord en geest, door uw eigen woord. En door uw heilig en onfeilbaar woord. Want uw woord doet kracht omdat het een krachtig woord is. Het is als een tweesnijdend zwaard. Het gaat door de verdeling der ziel, door de samenvoegsel en des merks en des geestes. En het is een oordeler van de overleggingen des harten. O Heere, dat we toch een open boek voor u zijn, dat zijn we allemaal, maar dat we het ook met gewilligheid des harten door het geloof u mochten inkijken, u mochten, ja, dat we mochten verzekerd zijn van uw tegenwoordigheid en van uw inwoning, van uw leiding, van uw soevereine genade. Gedenk die broeder die gij ook geroepen hebt om uw woord uit te dragen. Heren, mocht gij daar uw koninkrijk uitbreiden. Want gij zegt tot aan de verste grenzen. Gij zult toch regeren van zee tot zee. Heren, gij zult ze toebrengen uit alle windstreken der aarde. Om, opdat uw volk zich in u zou verblijden. En gij door de veelheid van onderdanen geëerd zult worden. Hoewel gij ons niet nodig hebt. Heren, wij hebben u nodig. Maar wij hebben u verlaten, dagen zonder getal. Wat beweegt u om naar mensenkinderen om te zien? Gij doet het alleen om uzelfs wil. Alleen om Christus wil. Heren, mochten we hem zien door het geloof. Die verhoogde slang die verhoogd is geworden midden in de woestijn. Opdat het door de slangen gebetene op hem zouden zien en genezing ontvangen. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdanen, opdat de overheid zich zou bekeren door het getuigenis van de kerk, wat niet meer klinkt in onze dagen, het is allemaal verborgen achter muren. De kerk is geen open deur meer naar de wereld. Het is sectarisch geworden, het is alles sectarisch geworden. Heere, mocht gij het nog eens openbreken, maar dan zult gij het eerst verwoesten. Want als gij Jeruzalem gaat herbouwen, ligt alles verwoest. Dat is ook zo in de verachtige bekering. Gij openbaart het in uw woord. Maar op deze zult gij zien, op de verslagene van geesten die voor uw woord beeft. Heren, mocht het bij u vandaan verklaren op deze avond. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we u die tekst voorgelezen uit Jesaja 57 vers 15. Want alzo zegt de Heere, de hogen en de verhevenen die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte, in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde nederige geest is, opdat ik levend maak. Dus de vernederde betekent dat. Maak de Heere levend. Zonder levendmaking kan je God niet vrezen. Zonder wedergeboorte. De geest der nederigen en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelde. De Heere dood te maken levend. Hij maakt arm en hij maakt rijk. Dat is zo noodzakelijk om te kennen en we hebben u dat verklaard aan de hand van 8 punten. Ten eerste het evangelie van vrije genade en de separatie daarvan. Ten tweede het onderscheid tussen de dorstige onder de wet en de dorstige onder de genade. Kom alle gij dorstigen. Kom tot de wateren, dat zijn de dorstigen onder de wet. Wat zijn dan de dorstigen onder de genade? Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want dat richten Heer Jezus tot zijn eigen discipelen. Gij zijt de armen van geest, zeg. Ik heb het nu vanmorgen verklaard. En dan hebben we het onderscheid tussen de vernedering in der wet in het stuk der ellende. Je hebt eerst de wraakvorderende vernedering van God jegens zijn vijanden. Maar dan heb je het onderscheid tussen de vernedering der wet en het stuk der ellende en de evangelische vernedering onder de genade. Het onderscheid tussen wettische droefheid en evangelische droefheid. Daar hopen we straks nog wat van te zeggen. Wettisch berouw, evangelisch berouw, vleeselijke rijkdom van de oude mens en de geestelijke rijkdom van de nieuwe mens. En ten laatste, en dat zetten we dan net als de Heidelbergen catechismus op de eerste plaats, de borgtochtelijke verbrijzeling en de vernedering en de dorst van Christus. Want waarom is dat mogelijk? Hoe komt dat nou dat een ziel tot die verbrijzeling komt? Hoe komt nou dat een ziel door de wet en de wet sterft? Dat is alles in het lichaam van Christus. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dat is voor de ziel verborgen, omdat als die aan de wet sterft, als de wet hem doodt, dat geschiet voor de wedergeboorte. Zal ik u dat eens bewijzen? Want in de wedergeboorte, dan is er geen sprake meer van een verbreking in die zin naar de staat des levens. Want de rokende vlaswiek, het gekrookte riet, zal de Heere niet uitblussen. Of te verbreken en de rokende vlaswiek zal die niet uitblussen. Nou, daar heb je het. Daar heb je het. Daar heb je het. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Want die zijn verbroken geweest, maar die zijn levend gemaakt. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Want daar lag hij uitgeblust. Ja, met een verbrijzelde en vernederde geest. Gelijk ons ook gepredikt wordt in Handelingen 2 vers 37, waar ook de kanttekeningen naar verwijzen. In dat hoofdstuk wat we u voorgelezen hebben, vers 19, de Heer is naar beide gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Dat kan zowel onder de wet als onder de genade. Maar dan heeft het wel een, laat ik het eens zeggen, een andere kleur. Niet alleen een andere kleur, maar ook een andere inhoud. Omdat degenen die onder de wet verkeren in een totaal andere staat verkeren als degenen die onder de genade zijn en die verkeren in het staat van eeuwig licht. En degenen die onder de wet zijn, die verkeren nog in de staat der duisternis. Maar er is wel een voorafgaand werk der wet. Er is wel een voorafgaand werk des Heren. Er is wel een, de offerande God zijn een verslagen en een gebroken geest. Dat is het werk Gods. Dat werkt de Heere zelf. De Heere dood. De Heere dood. Dus dat is ook het werk Gods. Maar dat gaat juist aan die openbaring van Christus in het uur van de wedergeboorte vooraf. Want de Heere maakt plaats voor zijn eigen werk. Er is geen plaats in de herberg, want van nature is ons hart net als die herberg waarvoor het levende kind geen plaats is. En er was geen plaats voor Maria en Jozef en het kindeke, waarvan Maria in verwachting was. Geen plaats in de herberg van Bethlehem. Geen plaats. Gesloten. Volgeboekt. Er was voor de zaligmaker der wereld alleen plaats in een beestenstal. Ja, er staat in het woord het huis. Maar als u weet hoe de Oosterse huizen vroeger gebouwd werden, daar werd aan het huis werd er een beestenstal, een afdeling voor beesten aangebouwd en dat was open naar het huis toe. Ja. En in dat gedeelte is de Heer Jezus geboren, in dat gedeelte van die beestenstal. Hij is in een voederbak gelegd. Op dat, ja, dat is toch een eeuwig wonder. Dat gaat Gods volk zo bewonderen, dat hij nou in een voederbak gelegd is voor beesten, waarin beestenvoer wordt gegoten, hè? Of gedaan, opdat beesten zouden kunnen eten. Daar is de Heer Jezus in gelegd. Als die verloren zoon dat ontdekt had, toen hij daar nog in dat vergelegen land bij die burger, hè, bij die zwijnen, bij die varkenshandelaar, op dat zwijnenveld, als hij dat ontdekt had, maar daar heeft hij het niet ontdekt. Daar heeft hij het niet ontdekt. Dat de Heer Jezus gelegd is in een voederbak. Hij begeerde de draf van de zwijnen te eten. En toen was het hem nog verborgen. Toen was het hem nog verborgen. Dat is hem geopenbaard toen de Vader hem omhelste. Dat is hem geopenbaard bij dat feestmaal. Ja, dat is een beeld van het avondmaal. Hè? Dat is niet een beeld van het offer van Christus. Dat is een beeld van het gedenken van het offer van Christus. Ja. Ja, alles moet verstaan worden in het rechte licht. En waarom hebben we deze preek speciaal gehouden? Omdat ook van de week werd ik nog geconfronteerd via een broeder, een grote theoloog in Zuid-Afrika, professor Molan, met 1L. Die zegt heel veel ware dingen. Net zoals dokter De Vries, die zegt ook veel ware dingen. Maar er ontbreekt wat aan. Het wettische wordt met het evangelische vermengd. En vooral ten aanzien van, de staat onder de wet en de staat onder de genade. Het wordt met elkaar vermengd. En dat is zielsbedriegelijk. Wettisch berouw wordt vermengd, wordt vereenzelvigd zelfs, met evangelisch berouw. Wettische droefheid, en dat gaat ook met veel tranen gepaard. Gaat ook met veel tranen gepaard. Moet ik u eens een voorbeeld geven. Toen de Heer Jezus die ontmoeting had met die rijke jongeling. Toen zegt hij, hij kwam zo vlot voor de dag, zo gelovig voor de dag. Goede meester, zegt hij. Nou. Wat noemt gij mij goed, zegt de Heer. Niemand is goed dan God. Namelijk één God. Hij zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, de Heer zegt, onderhoud de geboden. Je zou toch zeggen dat de Heer Jezus gelijk het evangelie had gepredikt als een begeerige man. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Nee, want hij weegt de geesten. Kijk, daar heb ik nou. En zo de meester, zo zijn knechten, zo zijn kinderen. Hij weegt de geesten, in de dadelijkheid hoor. Bij ons, wij lopen altijd achter de feiten aan. Maar de Heer Jezus niet, die loopt voor de feiten uit. Want hij is de eeuwige God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En dan gaat hij dat hart van die jongeling, ja dat had hij al van eeuwigheid gewogen natuurlijk. Maar toen zegt die jongeling, al die geboden die heb ik al onderhouden van mijn jonkheid af. Dat heb ik allemaal keurig voor mekaar, heren. Nou. Maar er ontbrak nog iets aan. Kijk, daar heb je het weer. Hè. Er ontbrak nog iets aan en dat iets, dat was alles. Er ontbrak nog alles aan. Want kijk, met gedrag en vlijt kom je er niet op. Dat zei tante Lene altijd zo sarcastisch. Ja, dat was niet in de goede zin sarcastisch. Altijd tegen die godsdienstige mensen te zeggen. Ja, er ontbreekt nog een snippertje aan, zegt ze. Ja, toen met grote ogen vroegen ze dan. Ja, maar wat dan? Kijk, tante Lene zat altijd. Ja, niet om tante Lene, want dat doet het woord. Hè? Ze zegt, ze zit altijd maar te wachten op die verzoeningen. Want de mensen hebben altijd hele verhalen, maar ja, kijk, die werkelijk ontdekt zijn, die gaan niet eerder spreken, eer dat ze met God verzoend zijn. Daar heb je het nou. Eén ding ontbreekt u. Verkoop al die godsdienst die je nou hebt. Verkoop al dat doen der wet, want het doet u geen nut. Goed doet geen nut ten dagen der verborgenheid. Maar alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Ja. En toen zegt die rijke jongeling, maar ik heb net een grote boerderij gekocht, dat kan ik toch zomaar niet wegdoen. En wat staat er dan? En toen ging die bedroefd heen. Nou, dat is nou die wettische droefheid. Dat is nou die wettische vijandige droefheid. Die jongen die huilde tranen met uit. Hij ging bedroefd heen. Waar vindt u dat meer? Kijk, dat is niet de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Want dat kennen alleen Gods kinderen, wordt ook vaak heel verkeerd uitgelegd. Ik heb het wel eens een dominee horen preken. Alsof dat zeg maar tot de wedergeboorte leidt. Ben je wijzer? De droefheid naar God is een evangelische droefheid door het geloof. Net als de Heer Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest. Dat zijn de discipelen. Dat heb ik u letterlijk aangewezen vanuit het woord. Dat de Heer dat letterlijk zegt tot zijn discipelen richt. En tot alle degenen die God vrezen. He, want die hongeren en dorsten gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Had dat hert, dat is David, had dat hert nooit van die waterstromen gedronken? Jazeker. Maar ze willen altijd weer drinken. Straks volk, straks in de eeuwige eerlijkheid, zal je eeuwig verzadigd worden. Want de Heere zegt, dat zal zijn als een bron springende tot in het eeuwige leven. He, zegt hij tegen die Samaritaanse vrouw. Als gij van dit water, dat geestelijke water, dat levende water, gedronken zal hebben, dan zult gij in de eeuwigheid niet meer dorsten. Er is een onderscheid, hè? De droefheid van de kunt u nog een voorbeeld noemen? Ja, Orpa aan de grens. En ze komt tot aan de grens. Ken ver gaan. Ken zo ver gaan. En ze houdt tranen met tuiten. Houdt tranen met tuiten. En ze omhelst ook Naomi. Ja. En dan keert ze terug. En ze gaat terug naar de afgoden. Wettische droefheid. Wettische droefheid. Het is ook een evangelische droefheid. Hè? Ik heb het u genoemd. Evangelische droefheid. Een droefheid des geloofs. Dus dat is een onderscheid. Hè? Toen hieven zij haar stem op een weende. Orpa kuste hem. Naomi als schoonmoeder. Maar Rut kleefde haar aan. Want dat ging bij Rut iets verder. Die was al over die droefheid heen. In die zin. Dat zij met God verzoend was geworden in dat land van Moab. En dat zij haar geloofsgetuigenis uitspreekt. Uw volk is mijn volk en waar gij sterft, sterf ik. Nou ja, dat zegt een hypocriet niet. Dat heb ik een hypocriet nog nooit horen zeggen. Waar gij sterft, sterf ik. Echt. Nee, die passen er wel op om bij die dood te komen. Nou ja, dat hebben mensen niet tegenhouden. De dood kun je niet tegenhouden. Want die komt bij de rijk en arm binnen de vensters. Maar bij Rut was dat niet erg, want ze zegt, waar ik sterf, waar u sterft, sterf ik. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Zij kende de Heere in Christus. Ja, dat wordt allemaal geallegoriseerd in de afscheiding, maar daar hebben we niks mee te maken. We hebben alleen met het woord van God te maken. Kijk, een beeld is niet de zaak zelf. Er zijn wel beelden uit het boek van Rutte, haal ik nou verder niet op doorgaan. Het gaat nu over het onderscheid, hè? Evangelische vernedering, wettische vernedering, evangelische vernedering. Het gaat over, als er in Handelingen 2 vers 37 staat, verslagen in het hart, dat is onder de wet. Ze waren verslagen door de prediking der wet van Petrus, die gij gekruisigd hebt. Toen kregen ze slag in de hart, toen werden ze doorschoten, er staat in de grondtaal, doorgezaagd. Dat is een wettische vernedering. Dat is wel noodzakelijk hoor, dat je door de wet gedood wordt. Want kijk, als je doorschoten bent, door je hart geschoten, dan moet je sterven. Kan het nog een seconde duren, maar dan sterf je. En dat duidt ook op die tekst van vanmorgen, Jesaja 57 vers 15, dat de Heere die gebrokenen of die verslagenen van geest, zoals in Handelingen 2 vers 37 over gesproken wordt, dat hij die zal levend maken. En die gebrokenen van hart, verpletterd, ja, geplet, staat er eigenlijk, geplet, verbrijzeld, vermorzeld. En David die gebruikt ook wel die woorden weer in Psalm 34 en Psalm 51, Psalm 34 vers 19, de Heer is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Maar er is toch een onderscheid, ik heb u dat vanmorgen gezegd, bij Gods volk. Die houden altijd die open deur naar de toegang van Gods genadetroon. Die weet, daar weet een ziel onder de wet, die weet dat niet te vinden in die zin. Want die deur moet nog open gaan. Die deur klopt en gij zult open gedaan. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en gij zult open gedaan. Er staat een poortwachter bij die enge deur, bij die enge poort. Ik heb wel eens een student horen preken, ja die poort stond altijd open. Dat is niet waar hoor. Dat is niet waar hoor. Want waarvoor zij dan nog moeten kloppen? Nou, als de Heere moest wachten op de zondaar die gaat kloppen, dan zou de hemel leeg blijven. Hè? Ja. Dat is ook bij zijn volk zo, daarom zegt hij tegen zijn volk, zie ik sta aan de deur en ik klop. De Heer Jezus is de kloppende, hij is ook de opener. Hij is ook de deur, ja. Hij is alles en in allen. Maar als een ziel ontdekt wordt door Gods geest van zonde, als je nou door de wet ontwaakt wordt, als je nou een besef krijgt van je verloren staat, dan zoek je met God verzoend te worden. Dan zoek je een onbekende God. Hij is je niet bekend. Want kijk, we zijn in het paradijs van God afgevallen. God is de grote onbekende voor ons geworden. Moet je maar niet denken. Je moet de naam van God niet meer zomaar op je lippen nemen. Want dat is Gods naam misbruiken. Als je niet kent. De Heere moet zich bekend maken door woord en geest. Maar dan laat hij toch eerst iets van zijn recht blijken. Betaal gij wat gij mij schuldig zijt. De Heere doet van zijn recht geen afstand. Nee. Hij gaat eerst onze zonde openbaren. En dat gaat gepaard, dat gaat dikwijls gepaard, ook met de vruchtelijke bediening van het evangelie. Ik heb u al gezegd, een ziel in het stuk der ellende. Ik vond benauwdheid en droefenis. En ik riep de naam des Heren. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Ja, er wordt wat afgebeden, afgesmeekt. Afgesmeekt al in dat stuk der ellende. Maar ze willen behouden worden op een wijze zoals God het niet doet. Kijk, omdat een ziel onder de wet nog enkel vijandschap is. Zijn hart wordt wel gebroken in die zin. Geplet, verpletterd, vermorzeld, verbrijzeld. Want, kijk, Paulus die dreigde moord en doodslag jegens de christenen in Jeruzalem. Maar toen ging God hem verbrijzelen, toen ging God hem verpletteren op de weg naar Damascus. Ja. En dan lijkt het oog om oog, tand om tand. Dan komt die wraakvorderende vernedering van God openbaar. Ja. Nou, dan mocht Gods volk wel na ontvangen genade uitroepen. Het zijn de goede tieren, nee, dat is eerder dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde. Want die ziel die wordt gered als uit een leeuwenmuil. Als uit een hellenput. Onmogelijk, hè? Onmogelijk. Dan is bekeren niet meer mogelijk. En als het gebeurt, dan wordt dat een eeuwig, eeuwig, eeuwig wonder. Ja, de Heere ziet er nou op toe of een ziel, laat ik het maar eens zo systematisch zeggen, het is niet systematisch, maar laat ik het maar eens systematisch zeggen, in die fase komt van verbrijzeling. In die fase komt waarin de wet die ziel gaat doorklieven met een pijl. In het hart van koningsvijanden, hè, dan worden de pijlen onder de zuivere prediking worden de pijlen afgeschoten, opdat ze zouden mogen treffen in het hart van koningsvijanden. Ik heb je al meer gezegd dat zij geen pijlen. Nou ja, je kunt door een pijl geraakt worden, maar dan zie je de punt nog, de achterste van de punt, dan kun je hem er zo weer uittrekken. Nee. Doorwond. Zijn er nog doorwonde zielen in ons midden? Want die hebben redding nodig, hè? Want dat is afgelopen. Dat is afgelopen. Kijk, je kunt de dood wel eens aankijken. Maar als de dood jou aan gaat kijken, dan wordt het sterven. Dan wordt het sterven. Dat is in de natuur al zo, maar geestelijk is dat net eender. Dan komt een ziel, dan is er geen weg meer terug. Laat ik het zo eens zeggen. Ze hebben wel uitgeroepen, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Maar als ze in die sluis komen, laat ik het maar eens zo zeggen, in die sluis. Dan zouden ze zeggen, alles is beter dan dit. Want zolang je ziel niet gered is. Ja, dan heb die ziel het Spaans, het doodsbenauwd. Die Spaans ben doodsbenauwd, doodsbenauwd. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. God gaat van zijn recht niet aan. Nee. Sion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerecht. Je komt er ook niet met je verbrijzeling. Want dat is aan Gods kant, dat maakt de Heer in zijn woord openbaar. Dat de Heer is nabij, de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. Hè? In het leven der genade is dat op een evangelische wijze. Ze hebben toch die geopende toegang tot de troon der genade. Die weten ze toch te vinden. En ze vrezen God met een kinderlijke vrees in welke zonden ze ook gevallen zijn. Hoewel. Gods volk kan ook weer terugkeren naar de dienstbaarheid van de wet. Laat ik het zo eens zeggen, ze kunnen ermee bevangen worden, want ze komen nooit meer onder de wet. Nee, nee. Ze komen nooit meer onder de wet. Naar de staat gerekend. Ja? De Galatiërs waren betoverd en die waren teruggekeerd tot de werken der wet. Ze waren ermee betoverd, dat is bevangen. Maar het waren toch kinderen van God. Hè? Daarom gaat Paulus ze weer bestraffen om ze te herstellen. Opdat God ze herstellen. Hè? Gij uitzinnige Galatiërs, wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid zou ongehoorzaam zijn. Gij die begonnen zijt in de geest, voleindigt gij nu in het vlees. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dan kijk, dat is nog hoor, dat was niet alleen zo in de dagen van de Galatiërs. Dat die valse leraars leerden van ja, jullie zijn wel kinderen van God, dat ontkennen we niet, maar er moet toch wat bij. Als je de zaligheid is Rome, hè? Rome aanvullende gerechtigheid. Er moet wat bij. Jullie moeten besneden worden, anders kun je niet zalig worden. Anders zou je er nog van afvallen. Nou, dat wordt nog gepredikt. Hè? Er moet nog wat bij. Nou ja, tegenwoordig is het zo erg. Hè, dat ze bijna alle predikers spreken een actieve zondaar die tot Jezus vlucht en een lijdelijke Christus die toekijkt. Nou, dat is voor mij geen evangelie, dat is voor mij wet, wet, wet. Wet, wet, wet. Doe dat en gij zult leven. Vlucht naar Jezus en gij zult leven. Nou, dat is wet. Dat is de wet. Ik heb het u vaak gezegd, wie vluchtte er nu? Of wie zocht er nou? Dat verloren schaap of de goede herder? Die vrouw of die verloren pen? Die vader of die verloren zoon? Ja, u zegt maar, die verloren zoon is toch teruggekeerd tot zijn vader. Hij werd teruggetrokken. Maar dat is heel wat anders. Dat was niet zeg maar een werk der wet. Dat was niet dat die zoon... Nee, want je wil wordt eerst... Kijk, de verslagenen van geest, de gebrokenen van harte gaat God je wil breken. Die wil wordt gebroken. Want van nature willen we allemaal wat de duivel wil. Al ontkennen we dat ook met vrome woorden. Maar de Heere weet het hoor. Dat je van nature wil wat de duivel wil. En dan gaat hij in die wettische ontwaking, gaat hij dat bekendmaken. Dat je aan de kennis van Gods wegen geen lust hebt. En van de zonde geen last. Maar dan krijg je er last van. Dan krijg je zulke een last van zonden en plagen niet te dragen. Je weet er geen raad mee. Nee, want je hebt geen helper. Hè? Je hebt geen helper. Die is je nog niet geopenbaard. Die is eigen schuld. Hoor. Een mens is opzettelijk onbekeerd. We zijn opzettelijk moed en vrijwillig van God afgevallen. Hoor. Denk erom. Dat is geen, nou ja, hè, tegenwoordig als je homofiel bent, kun je er niks aan doen. Want ja, je hebt die geaardheid, zeggen ze. Nou, het is geen geaardheid. Het is vuile vijandschap tegen God en zijn gezalfde. Het is barstende vijandschap. Meer niet. Elke zonde is een barstende vijandschap tegen God en zijn woord. Dat is zeg maar geen slachtofferrol. God zoekt geen slachtoffers. Hij zoekt schuldenaars. En tegenwoordig leren ze ook dat een kind van God, dan kun je nog homofiel zijn. Ja, daar. Dat is helemaal de grootste godslastering. God in Christus bevrijdt zijn volk van de heerschappij des duivels. En dus ook van alle onnatuurlijke zonden. Want alle onnatuurlijke zonden staan in het kader van de heerschappij des duivels. En wie dat niet leert, dat is een valse leraar. Welke gereformeerde naam die op zijn hoed hebt geschreven. Dat doet de paus ook, hè? Vicaris Filidei, ja, dat is de antichrist. Die wil als God zijn. Tegenwoordig willen ze als God zijn. He, ze pretenderen zich een... modaliteiten godsdienst, dat pretenderen ze gewoon. Ze gooien Gods woord en zeiden van ja, ik sta in een modaliteitenkerk. Dat is altijd al zo geweest, zeggen ze. Vervloekt. Vervloekt met je modaliteiten godsdienst, dat leert Gods woord nergens. Paulus zegt het in met diezelfde woorden in Galaten 1 vers 8 en 9. Al waren het ook, dat ik, hij stelt zijn eigen ook onder dat oordeel, al zou die een ander evangelie preken, al waren het dat ik, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander evangelie preekte als ik u gepreekt heb, vervloekt, zegt hij. Anathema. Dus daar laat Gods woord geen enkele ruimte voor. De Heilige Geest zet bij, dat is de Heilige Geest hoor, die dat onder de vloek zet, bij monden van Paulus. Mooi goed horen hoor, dat is niet wat Paulus verzonnen heeft. Nee. Dat spreekt hij uit door de inspiratie des Heilige Geestes. Dus heel die modaliteitenkerk, vervloekt met je godsdienst. Zielenbedriegers zijn dat. Want weet je wat ze nalaten? Om de valse leraars aan te pakken. Die willen de dans ontspringen van de ergernis van het kruis. Dat zijn je vervolgers. Dat zijn christenvervolgers. En die spreken met een gladde tong. Dat deden die dwaalleraars, of dat deden die valse leraars, die valse ingeslopen broederen. Bij de Galatiërs ook, die hadden een gladde tong. En ja, die beginnende kerk die glijdt onderuit. Want ja, die hadden zulke opgepoetste gezichten, zulke glimmende gezichten en zulke hoge hoeden op. En een beginnend kind van God. Die heeft zomaar de wapenrusting Gods, ja, daar weet hij niet mee om te gaan. Dan moet je geoefend worden hoor. Als je in het leger gaat, dan ben je zomaar, geen geoefend soldaat. Je bent zomaar geen commando. Je bent zomaar geen lid van de special forces. Nou, Christus houdt er ook een special voor op. Nou. Christus zet niet al zijn soldaten in de catering department. Ben jij bij ze? Nee, nee. Christus heeft ook een special force. Ja. Zal ik je er een noemen? Simpson. Zal ik je er nog eens een noemen? Jefta. Zal ik je er nog eens een noemen? Paulus. Zal ik je er nog eens een noemen? Luther. Zal ik je er nog eens een noemen? John Knox. Special force van Christus. Dat zijn niet helden in zichzelf. Absoluut niet. David was ook van de special force van Christus. Maar als hij bij die koning Agis komt, dan laat hij de zever in zijn baard lopen. Nou hm? Oh ja, dat zeggen ze nou. Koning Asag, dat was eigenlijk nog de beste Filistijnse koning die ze gehad hebben. Die Agis zegt, heb ik aan gekken gebrek? Heb ik aan gekken gebrek? Ja, het was een list des geloofs misschien wel leeg. Maar je moet nou niet op die helden. David had ook 3 helden, die broken door dat leger van de Filistijnen. Wie zou mij water geven uit Bethlehems bormput? Toen braken die 3 helden van David. Nou, dat waren mannetjesputters. Dat was in de natuur zo, hè. Die hadden polsen net zo dikke Goliath ze had. Maar in geestelijke zin gaat het nog door krachtman toegebeld. Maar door zeer lieve geest. Maar het is, ik zeg dit geliefde, het is zo'n onderscheid in welke staat je verkeert. Joab, dat was natuurlijk een goed krijgsoverste. Hij had verstand van militaire strategie. Maar het was geen man die God vreesde. Kom ik openbaren. Maar ten tijde van koningschap van Salomo kiest hij de verkeerde van Amazia. Van die verkeerde kant kiest hij. Dat was nou Joab. En dan vlucht hij naar die hoornen van het altaar. Maar Salomo zegt, dood hem. Tegen Benaja, ik dacht dat het Benaja was. Het is zo'n onderscheid, geliefde, aan welke zijde we strijden. Het is zo'n onderscheid. Het kan allemaal dezelfde kleur lijken. Hè? Van dezelfde kerk, zeggen we dan. Ja, ja. Maar er is maar 1 kerk. Hè? Dat hebben we opgelezen uit die oude belijdenis. Van de 12 artikelen. Het gaat over het onderscheid tussen het werk Gods onder de wet en het werk Gods onder de genade. Dat is het werk Gods in Christus. Maar er zijn eerdere werkingen Gods. Eerdere werkingen des geestes. Vroeger zei Gods volk wel, dat zijn de nabijkomende werkingen. Ofwel de gemene werkingen des geestes. De gemene werkingen des geestes. Gods volk weet wat dat is, gemene werkingen des geestes. Jazeker. Hè? Die bestaan hoofdzakelijk uit voorkomende waarheden. Maar je kan met voorkomende waarheden niet voor God verschijnen. Nee, nee. Dan word je wel eens ergens bij bepaald. Of er is eens een woord Gods in je gedachten of in je geweten. Jazeker. Dat zijn voorkomende waarheden. Nou, Gods volk kan van voorkomende waarheden niet leven. Ze kunnen wel eens een aanwijzing zijn. Maar Gods volk leeft van indalende waarheden. Grijp me met kracht. In mijn ziel versterkt, zegt de psalmist. Daar leeft het Gods volk van. Hè? Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Ja. Dan heb het woord kracht gedaan in je leven. En dat, die kracht van het woord. Hè, dat het woord Gods is het zaad der wedergeboorte. Als dat kracht doet, dat zaad. Als het zaad in de akker valt en sterft. Hè, dan zal het veel vrucht voortbrengen. Dat is nou. Dat zaad wordt gezaaid op steenachtige plaatsen, op allerlei plaatsen. Maar als dat zaad in de goede aarde valt, dus daar is eerst een land, braakt u er een braakland. Dan zaai je niet onder de doornen. Hè? Daar moet ook in de prediking, plaatsmakend gepreekt worden voor Christus. Wet en evangelie. Hè? De wet gaat aan het evangelie vooraf. Als er sprake is van de toepassing van het heil, dan weet je ook iets te vertellen na ontvangen genade, niet tijdens, maar na ontvangen genade weet je ook iets te vertellen wat er aan vooraf gegaan is. Daar angst der hel met alle troost deed mis. Deed. Ze vertellen het achteraf. Ik ben door de wet der wet gestorven. Het was gebeurd. Want als het gebeurt, dan weet je het niet te vertellen hoor. Dan is je mond gesloten. Dus er is een onderscheid. Evangelische of wettische vernedering onder de wet, gebroken van hart, verslagen van geest. Wat zullen we doen, mannenbroeders? Verslagen in het hart. Hè? Omdat hij de nederheid zijnde dienstmaagd heeft aangezien, zegt Maria. Hij heeft machtig van de troon afgetrokken. Nederige heeft hij verhoogd. Nou, nee, wat zijn die vernederden? Nou, die zitten, die verkeren in de helleput van hun bestaan. De Heere dood te maken levend. Hij doet er hellen nederdalen. En hij doet er wederuit opkomen. Dat is de wedergeboorte. God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. Dat is de weg waardoor de Heere genade verleent. In die doorgang door de enge poorten gaat hij je eerst tot de dood toe vernederen. Een mens moet vernederd worden. Een mens moet verbrijzeld worden. Een mens moet verslagen worden. Omdat hij een vijand van God is. Omdat hij vecht tegen God en zijn gezallen. Omdat hij aan de zijde staat van de woedende heidenen. Maar gaat de Heer zijn volk die hij zijn eeuwigheid ook lief gaat. Anders kent hij die liefde niet kwijt. Een mens moet wederom geboren worden. Anders kent hij die liefde niet kwijt. De Heer kent geen druppel liefde kwijt aan een mens onder de wet. Geen druppel. Nee. Want hij heeft zichzelf lief. Dus de nederige geeft hij genade. Dat zijn de vernederden onder de wet. En die wordt het evangelie gepredikt. Dat zijn de gevangenen. Die weten dat ze gevangen zitten in de klauwen van de duivel. Die wordt vrijheid verkondigd. Door het bloed van Christus. Ja. Dat zijn de blinden. Die wordt opening der gezicht gepredikt. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dan worden hun ogen geopend. Dan mogen ze een blik slaan op het lam Gods. He, zoals die door de slangen gebeten Israëlieten in de woestijn een blik mochten slaan. Op die verhoogde slang tot genezing van hun lichaam. Dat was letterlijk zo, maar dat heeft ook een geestelijke betekenis. Al zo zal Christus verhoogd worden. Hè, opdat alle die op hem zien, alle die in hem geloven, niet verderven worden, maar het eeuwige leven hebben. Maar de Heer gaat plaats maken, want een ziel onder de wet, die gelooft wel dat hij verloren gaat, maar die gelooft nog niet in Christus. Dat bestaat niet. Die oude mens zal nooit in Christus geloven. Nee, nooit, never. Dan moet die ziel, daarom zegt de Heer, die verbrijzelde zielen, die verbrijzelde harten, die verbroken harten zal ik levend maken. Jesaja 57 vers 5. Die zal die levend maken. Ja. En als dat gebeurt, geliefde, dan ken je ook, dan kom je ook, dan word je ook geoefend in die evangelische vernedering. Het gekrookte riet, gekrookte. Het is gekrookt. Weet je wat dat is? Dan moet je eens een riet nemen en dan moet je dat eens in je handen wrijven. Dat is nou een gekrookt riet. Maar die zal die niet verbreken. Een gekrookt is niet verbreekt. Hè? Gekreukeld. Ja, dat is het eigenlijk. Maar het is niet verbroken. En de rokende vlaswiek, als dat vuur van het evangelie zo'n ziel hebt aangestoken, dan zal het nooit meer worden uitgeblust. Het kan wel een zwarte rook wezen. Maar zwarte rook, waar rook is, is vuur, zeggen ze tegenwoordig. Ja. Nou, dat kan je natuurlijk ook op alles betrekken. Hè? Waar rook is, is vuur. Tegenwoordig worden we geregeerd door de pedofiele elite. Ik weet niet of je het in de peiling hebt. Of je het in de peiling hebt of niet, is zo. Het zijn feiten die de hoogste plaatsen innemen. Ik heb u vaak gepredikt. Op alle gebied, maatschappelijk gebied, staat de pyromane aan het hoofd van de brandweer. Nou, als je dat in de gaten hebt, dan kun je alles ontleden. Maar ja, als je dat niet wil geloven, nou ja, dan moet je dat zelf weten. De Joden die geloven nog steeds de complottheorie dat de discipelen Christus gestolen hebben uit het graf. Dat geloven ze nog steeds. Nou ja, geloven, tussen haakjes. Want kijk. Maar Gods kinderen geloven niet de leugen. Nee, ze kunnen wel eens een ogenblik de leugen aannemen. Maar dan krijgen ze toch een slag in de raad. Want als de Heilige Geest in je woont, die tolereert niet dat je de leugen aanhangt. Kijk, dat is nou altijd het verschil. Dus al zegt het RD, de hoofdredacteur, acteur van het RD. Nou, die doet niks anders dan complottheorie in zijn commentaren schrijven. Want die staat helemaal aan die Bilderberg kant. Dat heb je ook gezien met die crash van die MH17. Alles wordt ons wijs gemaakt. Want kijk, de dwaalleraars, maar ook op maatschappelijk gebied hebben die de overhand. Gods volk is getalsmatig zeer in de minderheid. Maar eenmaal mijn God is de meerderheid. Eenmaal mijn God zal ik duizenden verslaan. In de naam des Heeren, zegt Simson, heb ik ze verhouden. Dat was ook maar één man. Maar één man, maar God was er meer. Hij kon al die Filistijnen aan. Met een ezelskinnenbak heb ik 1000 man geslagen. Was dat eigen roem? Nee, natuurlijk niet. Gij hebt door uw knecht dit grote heil gegeven. Simson geeft God de eer. Hij zegt, zal het nu sterven van dorst en in de hand vallen van deze onbesneden? Dat duldt toch Gods glorie niet, mensen? Nee, natuurlijk niet. Want hij was aangesteld als Nazireer Gods. En dat zijn de special forces. Hè, van, ja, die worden, hun wegen worden omtuind. Omdat de Heer ze inzet waar hij ze in wil zetten. Dan zet hij ze tegen het front. Dat zijn de frontsoldaten Christi. Het wordt in onze dagen vraagd natuurlijk. Want er wordt tegelijk gezegd, oh, je denkt dat je zelf weet. Je het alleen weet. Ja, ik weet het al. Dat boek, jongen, dat herhaalt zich altijd. Dan zeg ik, ja, die langspeelplaat van de duivel. Hè, die begint altijd weer opnieuw. Maar ja, daar komen die mensen niet van onder de indruk. Hoor. Die zeg maar door Christus aangesteld zijn en geroepen zijn. Komen ze niet van onder de indruk. Nee, die hebben voor hetere vuren gestaan. Jefta die wordt geroepen om over een front van noord naar zuid. Hè. Israël is een lang land. Dat is een heel smal, maar lang. En werd over het hele front van noord en zuid gesteld. Hè. Tegenover de vijand Amalekiet. Maar de Heer had hem zo'n strategisch inzicht gegeven. Hij was een geloofsman, hè, want de Heilige Geest was op hem. Dat hij streed door het geloof. Had de Heer nog een belofte gedaan? Ja. Het kost hem zijn dochter. Nou, niet het leven, maar hij moet altijd maagd blijven. Maar die frontsoldaten, die gaan hem. Een enge weg die een ander niet kan betreden, moet je ook niet nadoen. Het wordt wel veel nagedaan, maar ja, dat kan zo doorstoken worden natuurlijk. Papegaaien kun je zo onderkennen. Kun je niet nadoen, kun je echt niet nadoen. Kun je wel proberen, maar dat is niet, dat zal de Heer ontmaskeren. Hij zal zich overblijven, niet een heldhaftig volk, maar een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Als je op de naam des Heeren mag betrouwen, dan zal je er duizenden verslaan in de naam des Heeren. De Heer heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Nou, dat is die evangelische ellende, dat is die evangelische vernedering. Dat zegt ook Paulus, hè? De God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost met de komst van Titus. Nou, dat is die evangelische vernedering. En van die evangelische vernedering, daar kom je nooit, in dit leven kom je er nooit vanaf. De Heer die, ja, we moeten altijd maar onder die drukking blijven. Want de drukking van de neus brengt bloed voort. De drukking van de melk brengt boter voort. Anders zijn we er niet mee vertrouwd. Hoor. Als je maar enigszins ruimte krijgt naar dat vlees. Pas erop. Wettische droefheid, evangelische droefheid. We hebben u er al enigszins wat van genoemd. Die droefheid van de rijke jongeling. Wettische droefheid. Toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsde. Nou, dat deed die rijke jongeling. Want zij mismaken hun aangezicht opdat ze van de mensen gezien mogen worden als zij vasten. Maar ze hebben hun loon weg. En we hebben die droefheid van de rijke jongeling gezien. Maar wat is nou die evangelische droefheid? De evangelische droefheid, dat is dit. Want de droefheid naar God in Christus, zo betekent dat, werkt een onberouwelijke bekering. Gods volk krijgt er nog geen brouw van. Dat ze zich tot God hebben bekeerd. Krijgt er nog geen brouw van. Want de Heer stort die liefde uit in het hart door de Heilige Geest. Wij nog in berouw. Maar de droefheid naar de wereld, dat is die wettische droefheid, die werkt de dood. He, dat is die averechtse droefheid. Kunt u daar nog een voorbeeld van geven, van die evangelische droefheid? Ja, als de Heer voor de derde keer aan Petrus vraagt in de zeven Tiberias, nadat hij hem verloochend heeft, dan zegt hij, Simon, gij zoon van Jona, heb gij mijn lief. Toen was de Heer Jezus al uit het graf opgestaan en toen werd Petrus bedroefd, staat er. Daar heb je die evangelische droefheid. En die evangelische droefheid kreeg hij al toen hij naar buiten ging. Toen de Heer hem aanzag in de zaal van Caiaphas. Toen ging hij naar buiten om bitterlijk te wenen. Over die grote ontzettende zonde. Ja. Dan gaat Gods volk bewenen. Want het treuren is beter dan het lachen. Want door de droefheid des aangezicht wordt het hart gebeterd. En de Heer zegt ook tot zijn discipelen in het Johannes evangelie. Voorwaar, zeg ik u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, omdat hij gezegd had dat hij van hen zou scheiden. Hè? Daar werden ze bedroefd onder. Dat is een evangelische droefheid. Maar de wereld zal zich verblijden, zegt de Heer Jezus. Maar gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. De Heer leidt altijd die evangelische droefheid tot die blijdschap in hem. Want door de droefheid wordt het hart gebeterd. Gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u nemen. En dan hebben we nog de wettisch berouw en evangelisch berouw. U kent het eigenlijk wel, Judas kreeg berouw omdat hij Christus verraden had. En ziende dat hij veroordeeld was, kreeg berouw, het berouw gehad en heeft de 30 zilveren penningen aan de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. Maar dat was wettisch berouw, want hij verhing zich. Hij ging naar zijn eigen plaats. Hij ging niet naar het vaderhuis, hij ging naar zijn eigen plaats. En onze eigen plaats is de hel. En dan heb je het woord van Esau ook in ons, in het woord van God wordt dat ook verkondigd. Dat niemand zei in Oreder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijs het recht van de eerstgeborene weggaf aan Jacob. Want we weten dat hij ook daarna de zegening wilde beërven, werd hij verworpen, want hij vond de plaats des berouws niet, hoewel hij die met tranen zag. Wettisch berouw. Maar wat is nou een evangelisch berouw? Nou, u kunt dat vinden in Jeremia, nadat ik bekeerd ben, ik wil het wel eens aan de daken verkondigen, nadat ik bekeerd ben, zegt Jeremia, heb ik berouw gehad. Dat is een vrucht van de genade. Evangelisch berouw is een vrucht van de genade. Kijk, ze gooien in onze dagen alles op één hoop. Hè? En als je het over berouw hebt, dan zeggen ze, oh ja, berouw. Maar ja, dat is wel onderscheiden. Hoor. Nadat ik bekeerd, dus berouw is geen voorwaarde om zalig te worden. Nee, het is een vrucht van de genade. Toen de Heer Jezus Peter eens aankeek in die zaal, kwam hij tot berouw. En hij ging naar buiten en weende bibbelen. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Ja. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaad uit mijn jeugd gedragen heb. En daarom zegt Job, verfoei ik mij en heb ik berouw in stof en as. Dat is dat evangelische berouw. Peter is naar buiten gegaan, dan ben je bittelijk. En als je daar nou onbekeerd onder blijft, geliefde, onder die prediking van het evangelie, onder die onderscheiden prediking, onder die separerende prediking, heb ik u vanmorgen gezegd, want de bediening of de prediking van het evangelie moet gepaard, moet gesepareerd gepredikt worden. Als je daar nou onbekeerd onder blijft, zoals Jesaja zegt, gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Het moet buiten hoop worden. Gij hebt uw leven in uw hand gevonden. Dan ga je opgelucht de kerk uit. Ja, omdat er niet recht gepreekt is. Dan zeg je nou, het kan nog. Maar mens, mocht je nou eens onder de preek weggaan. Nou kent het niet meer. Nou kan je nooit meer zalig worden. Dan zou God het nog kunnen doen. Want wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Het leven in uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Kijk, daar heb je het. Er is een geslacht dat rein is in zijn eigen oog, maar van zijn drek niet gewassen is. O Heere, uw ogen zien naar waarheid. Gij hebt hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Gij hebt hen verteerd, maar zij hebben geweigerd de tucht aan te nemen. Daar hebben die onbekeerlijkheid. Zij hebben hun aangezicht harder gemaakt dan een steenrots. Ze hebben geweigerd zich te bekeren. Dat is het getuigenis van Jeremia over het Joodse volk. Daarom weent hij ook over de breuk der dochteren zijn volks. Net zoals de Heer Jezus weende over de hardigheid. Over de onbekeerlijkheid van de Joden, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Hoeveel malen heb ik u niet bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderde. Maar gij hebt niet gewild. U zegt, maar dat wil toch niemand? Nee, maar als de Heere de wet op je loslaat, en de Heilige Geest die neemt de wet door de bediening van de wet, overtuigt je van zonde, gerechtigheid en oordeel, en als die bediening verder gaat, als die wet gaat vloeken, verdoemen en doden, wat onbesneden hart, als dat gebogen wordt, dan komt de Heer nabij. Dan gaat hij als het ware Ja, als het, om het menselijk te zeggen, dan gaat hij naast die ziel zitten. Dan wacht hij om genadig te zijn. Want hij is nabij de gebrokene van hart en de verslagene van geest. En die voor zijn woord beeft. Daar alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand meer zorgt voor mijn ziel. Daar is de Heer nabij, hoor, want daar heeft hij je pad gekend. Dan grijpt hij toe. Dan grijpt hij in. Ken je dat, dat ingrijpen Gods in je leven? Dat is levensnoodzakelijk. Niet alleen voor je eeuwige bestemming. Maar ook op het punt wanneer het gebeurt. Kijk, als je langs de ravijn loopt en je dreigt daarin te vallen. En je kan je eigen nog vastgrijpen. Nou ja, dan zeg je, ik heb mijn eigen gered. Maar als er nou die boom of die tak van aangrijping niet meer is. En je glijdt dat ravijn in. Die uitgestoken hand uit die ark van Noach, waar die duif... Dat moest gebeuren, anders had die duif te pletter gevallen in de golven en verdronken. Hè? Die duif die terugkeerde naar de ark, die uitgestoken hand. Dan viel die duif, dan val je in het vrije van Gods welbehagen. Dan is er geen andere weg meer, dan is er geen weg meer terug.
Nee,
nee, want de bloedreker zit achter die hielen. Hè? Die farao met zijn leger, die zit... ja, dat is de dood. En die Rode Zee... Daar kennen we toch niet doorheen. En die bergen links en rechts. Komen we nooit overheen. Dan is er geen weg meer terug. En daarin stuwt de Heere de zijne. En waar de wedergeboorte plaatsvindt. Ja, daar heb je die doorgang door de Rode Zee.
Ja.
God baande door de woeste baren. Dat pad, hè. Ik ben de weg. De waarheid. En daar gaat de Heere zichzelf openbaren aan de ziel. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Hij is niet alleen het leven, hij is ook de opstanding en het leven. En als dat met toepassing gaat, geliefde. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Dan worden jouw zonden weggedragen. Dan worden die zonden op het Lam gelegd. Ja, dat is nou bekering, dat is nou wedergeboorte. Want daar schenkt de Heer ook geloof bij. Daar schenkt de Heer ook geloof bij. Dat je die schenking van die vrije rechtvaardigmaking... mag ontvangen door de schenking van boven. Door de schenking des vaders. Dat is een schenking des vaders. Als de zoon zich openbaart door woord en geest in de verlorenheid van je bestaan, dan spreekt hij je zalig. Dan spreekt hij je zalig. En er is ook, geliefde, een gebrek lijden onder de wet. We hebben u dat gepredikt van de verloren zoon en begon een gebrek te lijden. Eerst had hij geen gebrek. Want hij was rijk en verrijkt, hebben er geen dings gebrek. Maar dan gaat de Heer die kraan dichtdraaien. Hè? Dan gaat hij je alles doen verspelen. En als je alles verspeeld hebt, ja. En ik heb u vanmorgen gezegd, dan begin je niet iets gebrek. Dan begin je op geestelijk gebied, heb je op alle gebied gebrek. Dan krijg je steeds minder ruimte. Krijg je steeds, en loop je helemaal vast. Vroeger zei Gods volk, dan houden de wegen op. En als de wegen ophouden, ja. Dan is daar de eeuwige dood. En op dat punt, komt Christus zich te openbaren. Dan gaat hij je zalig spreken, zalig verklaren. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, want Gods volk wordt niet rechtvaardig gemaakt, maar rechtvaardig verklaard. Ze worden rechtvaardig verklaard in een ander. Op grond van de zoenen kruisverdiensten van Christus. Dan, dat ligt verder als tot jezelf komen. Dan kom je tot een ander. We moeten in een ander verklaard worden. We moeten in Christus verklaard worden. Komen tot jezelf. Hè, die zelfontdekking, dat is nog zakelijk. In het licht van Gods heiligheid, van Gods heilige wet. In het licht van Gods recht. Ja, dat is nog zakelijk. Hè. Maar daar kan je niet mee voor God verschijnen. Met dat tot jezelf komen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Omdat dat de wedergeboorte niet is. Het gaat eraan vooraf. Maar er is ook een gebrek en tegenspoed lijden onder de genade. Hè? Dat is door lijden geheiligd worden. Dat is onderscheiden van dat wettische gebrek lijden. Paulus wist honger te lijden, overvloed te hebben en gebrek te lijden. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die allerrettende Heere. Wij moeten door vele verdrukkingen gaan in het koninkrijk der hemel. Want hij betaamde dat... Vele kinderen tot heerlijkheid leidende de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heilen. Nou komt de borgtocht van Christus naar voren. Nou komt de borgtocht van Christus, want al dat verbrijzeling, al die verbrokenheid onder de wet, dat heb ook een grond. Dat hebben grond. En dat ligt in Christus, want van Christus wordt gesproken: waarlijk, hij heeft onze krankheid op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen, doch wij achten hem dat hij van God geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar, dan komt het, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dat is ook de grond dat wij in het stuk der ellende, als de wet ons verdoemt en vervloekt en doodt, dat we niet voor eeuwig verloren gaan. Want anders zouden we eeuwig in de hel zijn. Omdat onze ziel die toren Gods niet kan dragen en verdragen. Daar kennen we maar een stipje van. Christus is onder het recht Gods verloren gegaan. Daarom staat erop, hij is ter helle nedergedaald. Nedergedaald ter helle. Dat is niet letterlijk in de hel geweest. Maar dat is de hel van ons graf. Christus is in ons graf gelegd. Daarom is het. Gods volk wordt begraven in het graf van Christus, ook wanneer ze sterven. Maar geestelijk, we zijn met hem gestorven. En ze zijn met hem opgestaan. Maar je moet niet denken dat graf dat Christus begraven is om zijn zoon. Christus kon niet zondigen. Hij kon niet zondigen. Het Lam Gods kon niet zondigen. Dat is nou het eeuwige wonder, geliefden. Hij heeft nog geen zonde gekend zelfs of gedaan. Maar zijn heilige, reine ziel werd met de zonde zijn volks geconfronteerd. Hij moest die zonde dragen. Hij moest tot zonde gemaakt worden. En daarom had hij het zo: mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Als hij dat in gaat leven wat de borg geleden heeft. Zijn reine ziel. Tot zonde gemaakt. Tot de grootste misdadiger in de toerekening. Nou. Dan kun je Gods volk. Kun je Gods volk in een zaddoek inpakken. Zo vernederd, zo klein zijn. Want dat heeft hij alles borgtochtelijk gedaan. Maar de vleeselijke rijkdom van de oude mens, ja, dat is het laatste wat we overdenken. En de geestelijke rijkdom van de nieuwe mens, hè, de rijke man en de arme Lazarus, daar wordt het in één gelijkenis ons verkondigd. Het is eigenlijk de arme man en de rijke Lazarus. Ja, als je het geestelijk beschouwt, maar die rijke man die leefde alle dagen overdadig en prachtig. Hè, in beelden. Dat is de beelden, dat is de kerk van vandaag. Dat is allemaal beeldenkerken zijn dat. Hè, allemaal beeldenkerken. Allemaal van die Romeinse paleizen die kerken. Kerken van 4, 5, 6 ton. Dacht je dat God kan behagen? Dacht je dat nou werkelijk? Ik wens wel eens dat we teruggingen naar de tijd van de Hagenpredikers. In het open veld. En daar haalde de Heer zijn buit binnen. En daar ontving de bruid van Christus. De buit van het overwonnen land. Want dat kon je wel kosten. Kon je alles kosten. Nou gaan we op zee zilveren muilen ten hemel. Maar er komt een andere tijd. En we zitten er al middenin. Want de kerk, de levende schapen van Christus, worden vervolgd in de reformatorische kerken. En wie het ontkent, die weet nergens, nergens, nergens van. De levende schapen van Christus worden vervolgd in de reformatorische kerken. Ja, maar dan ben je nog rijk en verrijkt. Als je niet vervolgd wordt, dan ben je rijk en verrijkt. Dan heb je geen dings gebrek. Maar de Heere zegt van zijn kerk, ik weet uw werk en verdrukking en armoede. Doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet, maar een synagoge des Satans. Ja. Maar geliefde, dat heeft alles een grond. Hè? Die geestelijke dorst, die evangelische vernedering, die evangelische armoede, die evangelische droefheid. Omdat Christus aan het kruis uitgeroepen heeft, mij dorst, hebben ze hem edict te drinken gegeven. Voor hem ging geen toegang tot de troon der genade open, die bleef gesloten. Die bleef gesloten. Voor hem werd de scepter der genade niet toegereikt. Nee. Nee. Voor koningin Esther was er nog genade. De scepter werd haar toegereikt. Dat is het beeld van de kerk. Maar voor Christus werd er geen scepter toegereikt. De Vader wees hem af. Want hij moest die beker ten volle ledigen. Toen heeft hij uitgeroepen: mij dorst. Toen hebben ze hem edict te drinken gegeven. Zegt op Psalm 69. Ze hebben mijn gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben ze mij edict te drinken gegeven. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zon. Hij heeft de gedaante aangenomen van een mens, onze menselijke natuur aangenomen. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, tot de dood is Christus. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. Dat is ook de gang van de kerk. Dat is ook de gang van de kerk. Je leert niet gehoorzaamheid door regels en wetten. Nee, door lijden. U zegt, is er dan nog een afsterving van het kwade? Ja, ze zeggen wel eens minder zonde doen. Of meer zonde kennis en minder zonde doen. Ja, nou, ik heb daar geen verstand van. Want als je elke dag wordt overgegeven in de dood. Elke dag zijn we weer die vleeselijke mens. Die 100% vleeselijke mens. Dat wordt nooit geen 99% doen, want die afsterving, dat is Rome. Dat is allemaal Rome. Dan word je weer steeds, dan word je steeds heiliger, ja dag. Gods volk wordt steeds goddelozer. Naar de inleving des harten. Ze zijn zonde. Kijk, als je nog zonde hebt. Een huichelaar hebt goed en kwaad. Gods volk hebt enkel kwaad. Daarom bidden ze. Gedenk niet meer aan het kwaad dat ik heb bedreven. Omdat ik enkel kwaad ben. Niemand is goed dan God, zegt Christus tegen de rijke jongeling. Want anders ben je een rijke jongeling hoor. Als je goed en kwaad hebt, ben je een rijke jongeling. Nou ja, die had, dacht hij enkel goed, want hij had alles goed gedaan. Maar de Heer zegt, je hebt alles verkeerd gedaan. Toen ging die bedroefd heen. Toen ging die bedroefd heen. Ja, van vijandschap. Geliefde, dit gaat op de scherpst van de snede. Zijn we nou in Christus verklaard, die geen zonde gekend heeft, maar zonde voor ons gemaakt is, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Het staat er toch, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Daar heb je de grond. En wat is daarvan het gevolg? Ik ben door de wet der wet gestorven. Hè? In zijn lichaam. Dat is het onderscheid. Tussen het wettische en het evangelische. Tussen een leven onder de wet en het leven onder de genade. We moeten gekend worden aan deze zijde van het graf. We moeten verbrijzeld worden omdat we net als Paulus christenvervolgers zijn van nature. Ja, absoluut. Elk onbekeerd mens is een christenvervolger. En dat komt natuurlijk ook openbaar. En daarom zijn die reformatorische kerken met al die onbekeerde dominees die in hun eigen ogen hoog bekeerd zijn. En die zich in de kranten laten publiceren keer op keer. Met een mooi verhaal, met een mooi vroom verhaal. Dan zitten ze, dan zie je ze daar zitten in zo'n fauteuil. Allemaal boeken en bloemen om zich heen. En denk je, ja, dat is toch niet de werkelijkheid van Gods volk. Dat is toch niet de werkelijkheid van de gang van Paulus, van de gang van de apostel, van de gang van Christus. Mensen houden er toch overal. Dat is allemaal beelden godsdienst. Dat is een rijke mansgeloof. Dat is hè. Alle dagen vrolijk en prachtig. Nou, mooi. Maar je komt er niet mee voor God te verschijnen. Je kent ken je. Dan zou je het bloed bevriezen. Want alle die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Hè? Dat is een waarachtig kenmerk van het leven der genade. Dan gaan ze je haten, gaan ze je mijden. Maar weet je wat de Heer doet als je wegen God behagen, dan gaat hij je vijanden, die zullen je aanbidden. Ik heb merkelijk gezien dat God met u is. Kan niet meer ontkend worden. Ook al zouden ze het niet letterlijk zeggen. Maar, hè, op een gegeven moment hoor je daar niks meer, omdat ze niks meer te zeggen hebben. Elke dag krijg ik van die brieven, ja, ik bedoel het alleen maar zichzelf. En zeg, nou mensen, het is nog 1000 keer erger. God heeft me toch geroepen tot dit werk. Ik denk zelf ook niet tegenhouden. Nee. Leren dood te maken levend. Ja, dat is nou de prediking. Dat is een groot deel van de inhoud van de prediking. Maar mensen eigenlijk preken, wat Paulus preekte, liever wat anders. Niet zeg maar een andere leer. Nee. Meer in de opwas van de kennis van Christus. Want gij behoorde al mannen te zijn in Christus. Maar moet ik nou weer dat die eerste beginselen. Dat is wel noodzakelijk, maar eigenlijk moeten dat de kinderen Gods doen in de gemeente. Hè? Want de schapen geven de lammetjes melk. Toch? Toch? Niet de herder, schaap. Maar omdat er bijna geen schapen meer zijn, ja, moet de herder al die flessen, al die leplammetjes. Maar eigenlijk, Paulus spreekt er liever verder. Hè? Hij zag naar die medearbeiders in het geloof. Hij zag, Paulus was eigenlijk zeg maar een master. Een ja, geestelijke kung fu master, om het zomaar eens te zeggen. Klinkt allemaal heel populair, maar zo bedoel ik het niet. een master in Aikido, hè, om zijn medearbeiders in het geloof, ja, dat geheim te leren hoe je je tegenstanders moet verslaan en wederstaan. Hoe je de leer van Christus moet preken. Dat is altijd op grond van zijn woord. Hè. Er is niet een of ander reglement naast Gods woord, nee. Maar van nature, en zelfs na ontvangen genade, verstaan we er weinig om niks van. Hoor. En Gods volk zal dat gaande bekennen. Ik zit er zo vaak bij de pakken neer. Hè, dat ik het, ja, dan ontneemt de Heer al je kennis. Als hij meent iets te weten, dat je niks bent. Je bent niks hoor. Toen de Erskines begonnen te preken, toen zegt die vader Erskine, ik zou er niet in beginnen jongens. Ik zou er niet in beginnen. Nee, er komt niks van terecht. En toen begon Ralph Erskine te preken bij zijn van gisteren. Dat was een tekst. En Ebenezer Erskine had de tekst, ze wisten niet van elkaar af. En we weten niks. Ze wisten niet van elkaar af. We zijn van gisteren en we weten niks. Nee. Een mens moet tot nul en niks gemaakt worden. Nou, daar moet God hem te pas komen, want dat is geen vrucht van onze akker. Dat is geen vrucht van onze akker. Nee, ik leef toch niet meer ik. Als hij niet meer leeft. Ik leef, toch niet meer ik. Die oude mens is gestorven. Maar dan is er een vervolg, dan is er een opwassen in de kennis van Christus. Hè? Dan is daar het getuigenis. Want in de liefde is geen vrees. Richter, hoe heet die? Die Eglon doorstoken. Ik ben nog even zijn naam kwijt. Maar die. Die richter, hè, die was linkshandig, was een benjamiet. De Heer had 700 linkshandige benjamieten. En die was, die richter, die was linkshandig. En die zei, ik heb een boodschap van God. Want kijk, dan moest het toch het volk, net als Simpson. Hè. Kijk, dat ging er wel bloedig aan toe natuurlijk. Maar de richters, die werden aangesteld om het volk te verlossen. En in geestelijke zin van de dwalingen en van de dwaalleraars te verlossen. Nou, dat was zeg maar in het Oude Testament, ging dat er letterlijk aan toe. Er werden de richters aangesteld om het volk te verlossen van de vijand. En die Eglon, ja, dat was een dikbuikige koning. En Ehud was het geloof, Ehud, ik weet niet precies, ik ben nou helemaal de naam. Maar dat geeft niet, die linkshandige Benjamiet, die richter, ja, die trok zijn zwaard en die dacht hem wat in zijn oor te fluisteren. En toen werd hij doorstoken door zijn dikke buik. En zo heb de Heer zijn volk verlost. Kijk, ik wil daarmee zeggen, die richter die zag niet op zijn eigen leven. Want kijk, hij bevond zich in het hol van de leeuw. Net zoals Simpson zich dikwijls bevond in het hol van de leeuw. Hij ging naar Gaza. Rare man, dat ga je toch niet doen? Nou, Simpson wel. Ja, hij ging op de zondige weg op. Ja, dat is waar. Maar dat laat ik nog even liggen, want die zonden waren hem op Christus wil vergeven. Maar Die Filistijnen die zeiden van nou hebben we hem. En toen sloten ze die dikke poorten van Gaza. Deden een groot slot op, een zware beam, een balk. Allemaal sloten erop, allemaal grendels erop. Nou komt hij er nooit meer uit. Nou hebben we hem. En Simpson liep rustig door de straat. Dus dorst hem niet aan te pakken. Want als die naar je keek, lag heel op de grond. En die liep naar die poorten. En hij tilde die poorten op. Alsof het, ja, alsof het piepschuin was. Kun je dat voorstellen, kinderen? He? Alsof het piepschuim was. En hij legde die zware stadspoort op zijn rug. En dan liep er zo mee de berg Ethan op. Unbelievable, unbelievable. En toen hebben die Filistijnen, die hebben hun hand op de mond geslagen. Want ze zagen iets wat niet kon. Nou, dat ken ik niet. Daar hebben we 4 olifanten voor nodig. Om die poorten weg te slepen. Wat staan om ze uit hun schenieren te lichten. Dat was nog nooit vertoond. En toen zagen ze het en toen konden ze niks doen vanwege de Heer die sloeg ze met stomheid. Ze waren met stomheid geslagen. Verlamd. Stonden ze er buiten kijken. Nou dat doet de Heer. Dat doet hij nog. U zegt dat doet hij nog. Jazeker. Jazeker. De Heilige Geest is zo krachtig dat hij de wereld in 1 keer om kan keren. Dan wordt de Noordpool de Zuidpool en de Zuidpool de Noordpool. Geloof je het niet? Dat moet je wel weten. Maar Gods volk is ook zo sterk, want de Heer zegt. Al wat genoemd. Geloof, hè? Wat ge nou een waar geloof, en ge zeide tot die berg wordt opgegeven en zegeworpen, het zal al zo geschieden. Waarom doet Gods volk dat niet? Omdat dat Gods eer niet beoogt. Maar de Heer spreekt als het ware Zo krachtig is het geloof, niet het geloof zelf. Het geloof zelf is maar een zwakke schakel. Maar de Heilige Geest die belieft zijn volk te bedienen en dat doet hij door middel van het geloof. Wat is nou die krachtbron? Het woord van onze God. Christus zelf, het vlees geworden woord. Maar kijk, dat ziet op het doel van die waarachtige bekeer. Dat ziet op het doel van het leven der genade. God bedoelen. Ja, maar het bedoelt zomaar God niet. Nee, nee. Want dan moet je wel helemaal van jezelf verlost zijn. Want anders zit er altijd nog wel eigen bedoeling bij. Maar Simpson, ja, wat had hij te verliezen? Niks. Want zijn leven was in Christus verborgen bij God. En hij begeeft zich in het hol van de leeuw. Toen Johannes, staat er in de apocryfe boeken of in de gewijde geschiedenis, in de ongewijde geschiedenis, staat beschreven dat onder de prediking van Johannes, de apostel der liefde, was een roverhoofdman tot bekering gekomen. Een roverhoofdman tot bekering gekomen. En die roverhoofdman, die valt terug in zijn oude praktijken. Hij had ergens in de berg had hij zo'n guerrilla groep. En Johannes, die gaat op reis op zijn paard. En die gaat daar in die wildernis, in die bergachtige streken. En dan gaat hij die op die roverhoofdman te vinden. Ja, want de liefde van Christus die drong. En toen werd hij werd natuurlijk. Die roverhoofdman was natuurlijk niet te benaderen, want die had zijn maatregelen wel getroffen. Toen werd hij gevangen genomen, Johannes. En toen zegt hij: breng me bij uw hoofdman, want dat is mijn vriend. En toen bracht hij ze bij de hoofd, kwam die hoofdman weer in de schuld. Toen Johannes zag, toen barstte hij in tranen uit. Dat staat allemaal in de ongewijde geschiedenis. Wat je ervan gelooft. Ja, nee, ik geloof het. Ik geloof dat dat waar is. Want kijk, er staat in Gods woord ook dat als we alle dingen zouden beschrijven die er onder de hand van de apostel is gebeurd, dan zouden alle boeken in deze wereld dat niet kunnen bevatten. Dat staat toch in het woord? Dus er is meer gebeurd. Er is meer voorgevallen als in Gods woord staat beschreven. Maar wat in Gods woord staat beschreven, daar hebben we genoeg aan. En dat is geïnspireerd, dat is onfeilbaar. Daar zou aan dat verhaal, wat ik u nu vertel, daar zou er best iets van anders kunnen gegaan zijn. Dat zou best kunnen, maar dat het gebeurt, dat geloof ik wel. Want er zijn apocryfe boeken, die kun je ook lezen. Daar kun je niet zeg maar je zaligheid in vinden. Nee, nee, die zijn niet geïnspireerd door de Heilige Geest. He, maar daar staan geen leugens in verklaard. Nee, 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 nee. Nee, nee. Maar daar zie je dat Gods volk wel terug kan vallen. Verachtering in de genade, jazeker. Maar als je een kind van God bent, dan gaat de Heer je toch altijd weer herstellen. Dat zie je ook in die psalm die we u voorgelezen hebben. In die psalm 34, in psalm 51, waarin David, dan komt hij als het ware weer voor God te liggen. Voor Gods recht te liggen. In de schuld. Hij heeft zo'n schuld op zich geladen. Op zijn ziel geladen. En de zonde maken een scheiding tussen God en onze ziel. Maar het is niet meer zo als dat hij onder de wet verkeerde. Want hij was toch de man van Gods hart. Dat veranderde niet. Simpson bleef die Nazireër Gods. Dat veranderde niet hoor. Want God is onveranderlijk. Hij neemt er geen woord van terug. Nee. Ook als Gods volk in de zonde valt. Neemt hij toch die woorden nooit terug. Die hij tot de ziel gesproken heeft. Zijn belofte die blijven ja en amen in Christus. Maar als die schuld op je ziel legt, ja, dan is er een verhindering. Je leest van de discipelen ook, en hun harten waren verhard. Ze hadden toch een vleeselijk nieuw hart gekregen, maar toch verharde harten. Ja. Want ze zagen meer op het wonder als op de weldoener. Ze zagen meer op het wonder van die. Van die vermenigvuldiging van die broden, van die 5000. Dan op de Heer, dan door het geloof op Christus. He? Hoe? Heb gij nog geen geloof, zegt de Heer dan. Zo moet Gods volk hun leven lang bestraft worden, gekastijd worden, door lijden geheiligd worden. Want we zijn er niet rijp voor. Wanneer ben je nou rijp? Ik leef toch niet meer. Ik begeer om bonden te wezen met Christus te zijn, maar zeer ver met het beste. Ja. Dat was een rijpe. Aar. Het was een rijpe aar. En zo maakt de Heer zijn volk wel rijp. Hè? Ja. Altijd. Elk wedergeboren kind van God kan sterven bij God vandaan. Sterven is genade, is nog wat anders. Maar als je met God verzoend bent, kan je sterven. Maar of je er altijd bereid voor bent. Maar soms vraagt de Heer er heel niet naar. Nee. Maar in de gewone weg, dan geeft de Heer zijn volk stervensgenade. Nou, ze zijn gestorven, dus die genade hebben ze al in Christus. Maar om het in de... Je leest ook wel eens dat een kind van God in de duisternis sterft. Zonder getuigenis betekent dat eigenlijk. En dat is niet aangenaam voor de omstanders. Maar de Heer doet dat ook wel eens opdat niemand in het vlees roemt. Ik heb eens van een kind van God gehoord, die werd nog wel verafgoten. En hij zegt, Heer, mag ik, als ik gestorven ben, zo stinken dat ze uit mijn buurt blijven, dat ik niet de eer krijg. En ze moesten gewoon maskers op, want er was niet... Die lijkdragers, die moesten onder hand voor de mond halen, er was niet mee. Opdat het vlees... Daarom met Mozes, daarom met de Heer, dat graf van Mozes verborgen tot op de dag van vandaag. Want anders hadden ze daar al een soort Mekka van gemaakt, de Joden. Tuurlijk, dat wist de Heer al van eeuwigheid. Maar Mozes, ja, daar zouden ze een afgod van maken, daar zouden ze een zuil oprichten. Zo. Wie roemt, die roemen in de Heer. Maar dat wordt alleen beoefend door degene die compleet vleeselijk zijn. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Ja, het is voor het verstand niet wat erger je, geloof ik wel. Dat je ergert. Want je wil geestelijk zijn, maar je bent het niet.
Nee.
De wet is geestelijk. Maar ik ben vleeselijk. Ik kocht onder de zon. En ik dank God door Jezus Christus. Daar komt het wel bij. Hè? Want die armen en ellendigen, die zijn rijk in Christus. Hè? Want als dat niet zo is, dan is heel je armoede en je ellendigheid is niks waard. Geen knip voor de neus waard. Nee. Hij woont bij degene die van een verbrijzelde, nederige, vernederde geest is. Hè? Daar schiet hij toe, die uitgestoken hand. Hè? Dan gaat hij tot zo'n ziel spreken. In het uur van zijn verlorenheid. Ik ben het. Zijt niet bevreesd. Ik ben het. Ik ben met jullie de alle dagen. Tot de volleinding der wereld. Dan gaan ze over in het genadeverbond. Dan gaan ze over van het koninkrijk der duisternis. In het koninkrijk van eeuwig licht. En dan proberen ze de Heer nog wel eens te behagen. Door de werken der wet. Niet door de oude mens. Nee. Maar dat lichaam der zonde, dat wil altijd weer teruggrijpen naar die werken der wet. En dan gaat de Heer eens in het lijden leggen. Nou, dan leer je het wel af. Dan leer je dat doet, dat de wet wel af. Dan leer je dat wel af, die vrome kunst. Ja. Dan gaat de Heer het kruis opleggen. Leer van mij. Ja. Niet van Mozes. Leer van mij. Wat heb ik u nou willen leren, gemeente? En dat kan de Heilige Geest u ten diepste alleen maar leren door woord en geest. Het onderscheid tussen Mozes en Christus wordt in onze dagen veel vereenzelvigd. Ze houden Christus voor Mozes en Mozes voor Christus. Het wordt ook gemengd, wet en evangelie gemengd. Wettische droefheid met evangelische droefheid gemengd. Het wordt alles gemixt in onze dagen. En dat is tot schade van je ziel. Want er is geen enkele vrijheid in. Er is alleen waar de geest des Heren is. Al daar is vrijheid. Vrede met God. Daar wordt de lofzang geboren. Daar gaat de ziel van zich afwijzen door u allen. Dat wordt hier aan deze zijde van het graf beoefend. Want de hemelingen, die gaan geen vreemd, of de godskinderen gaan geen vreemd werk doen in de hemel. Nee. Maar daar zal het zijn. Hè? Daar zullen zij godsknechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen erfelijk wonen. Daar zal geen zonde, geen smet, geen aanklevende zonde, geen inwonende zonde, geen overgebleven zonde, geen aanvallende duivel. Geen achtervolgende duivel, geen smadelijke duivel, geen lasterende duivel. Nee. Daar zal God zijn, alles in een hand. Zonder vlekken, zonder rimpel. Worden ze voorgesteld aan de Vader. Want Christus heeft zijn bruid, een bruiloft bereid. Ben je er ook op voorbereid? He? Die voorbereiding, ja. De voorbereiding tot het heilig avondmaal is daar een afspiegeling van. Het is altijd, hè, want het heilige avondmaal is een afspiegeling van het hemelleven. Tenminste, dat was zo dus was het voor mij altijd. Geen zonde tussen laten. Nee. Komt dan, worden daar dan eikenbomen tegen? Nee. Maar daar wordt toch wel alleen Gods volk aangenodigd. Gods verzoende volk. Niet die zogenaamde bekommerden onder de wet. Die worden daar niet genodigd. Gods verzoende volk wordt aan tafel. Aan die tafel, aan de dis des Heren. Daar is het voor ingesteld, tot versterking van het geloof. We moeten geloof hebben. Ik heb wel eens predikanten gehoord. En die gingen zogenaamd om de ruif laag te hangen. Hè? En die zit er hier nog een ziel? Dan zat die tafel, hadden ze al 3 tafels gehad of 4 tafels. Zit er hier nog een ziel die de dode zeren wil gedenken? Nou ja, mensen. Ik heb wel eens tegen die predikant. Ja, zegt die predikant tegen mij. Hij zegt, ik ben bang. Ik wil niet verantwoordelijk wezen. Dat het minste schaapje van Christus achterblijft. Ik zeg, daar zorg jij niet voor. Ik zeg, daar zal God voor zorgen dat hij niet achterblijft. Want er zal geen klauw achterblijven. Kijk, zulke predikanten willen de plaats van Christus innemen. Nou, dat is godslastering. Dat ervaar ik als godslastering. Christus nodigt zijn volk aan de tafel. Die predikant niet. Die hebt er geen enkele vinger in de pap. En die wordt hoogstens als middel gebruikt. Om dat woord te preken. Maar niet om voor Christus te spelen. Nee, nee. Nee, nee. Hij vergadert. Hè? Hij vergadert zijn volk. Ja. Ze zullen komen. Door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van zijn gerechtigheid. En grote daden. We gaan weer eindigen, gemeente. Ik heb het onderscheid gehoord. Tussen onder de wet, het leven onder het werk Gods onder de wet, waar het mee begint en waar het zijn climax krijgt in de doorgang door de enge poort en waar het leven der genade begint in Christus, want hij is de enge poort, hij is de deur en alle die door hem gaan zullen weide vinden, zullen het leven vinden, hij is op de weg, het is alles Christus. En zonder Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Wie Christus heeft, die heeft genoeg, voor eeuwig genoeg. Er hoeft niks meer bij. Ik wil het ook niet meer. Zijt ge met het lam tevreden. Hè? Maar zonder Christus is er geen zaligheid. Zonder de kennis van Christus is er geen zaligheid. Hij moet ons geschonken worden. Zoals de psalmist dat zegt. Onze Heer Jezus, die is van ons, van God geschonken. Opdat je hem ontvangen zou, aannemen zou door het geloof. He, alle die hem aannemen, heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Maar het geloof is niet eerst, God is eerst, Christus is eerst. Dat is op zijn naam, ik ben de eerste, de laatste, begin en het einde, de alfa en de omega. En ik zal de dorstige geven van het water des levens, om niet. En de geest, dan komt het getuigen. En de geest en de bruid. He, die bruid gemede getuigen. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die wil, nemen het water des levens om niet. Amen. Heren, het is vrije, soevereine genade. Niemand wil, u wil. Gij zegt, ik wil en zij zullen. Kan niemand bewerken, maar ook niet tegenhouden. Want ze zullen komen door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van uw gerechtigheid. En grote daden. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. Mochten we op u zien. En mocht gij op ons zien. Gij zegt, mijn oog zal op u zijn. Heere, dat betekent alles. Alles. Als gij ons geleidt. Als gij ons bij de hand valt. Als gij voor ons gaat, als die grote doorbreker, dan gaat het goed. En mochten we in u blijven, door het geloof, en mocht herwaarts en derwaarts gedreven worden, waar gij ook heen gaat, trek ons, dan zullen we u nalopen. Heere, wees gij ons een God van nabij en niet van ver. Mocht wij uw naam verheerlijken, tot aan de verste grenzen, door uw woord en geest, om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van die laatste 2 versen van Psalm 51, de versen 8 en 9. Ja, we zingen ze maat tot en met 10. Waarom niet? Psalm 51, vers 8, 9 en 10. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.